Goedenavond allemaal, het is 8:00. We gaan de zitting openen. Zijn verontschuldigd Bert Schaalfout, Claude Kroes en Bruno Lecluze. We gaan nog een minuut stilte houden ook voor het overlijden van Delphine. We gaan eerst een tekstje lezen.
Onze collega Bruno heeft dinsdagavond afscheid moeten nemen van zijn vrouwtje Delphine. Een strijd die zij gestreden heeft, maar na 3 jaar uiteindelijk verloren. Wij hebben haar zien vechten, zien hopen, toch zien glimlachen en toch zien positief zijn. Zien volhouden, niet alleen voor zichzelf. Niet alleen voor zichzelf alleen, maar vooral voor haar kleine Lucie en voor haar partner Bruno. Een prachtige vrouw, een mama is niet meer in ons midden. Namens de gemeenteraad wil ik de familie eigenlijk onze oprechte deelneming betuigen en vraag ik voor een klein momentje van stilte.
Oké, dank u. Voor punt 1, gemeenteraad, notulen en audioopname. De vraag ter goedkeuring. Ik weet niet of er iemand opmerkingen heeft. Mag dat goedgekeurd worden? Dank u. Voor punt 2, woonwijs werkjaar 14, jaarverslag, jaarrekening. De toelichting zal gegeven worden door Pieter van de Wegen. Er kunnen ook vragen gesteld worden, mocht dat nodig zijn. Dus ik geef het woord aan Pieter, die een goede 10 minuten zal uitleg geven.
Goedenavond, ik ben Pieter, coördinator van Woonwees. Ik zal mijn best doen voor op 10 minuten een jaar samen te vatten. Eerst en vooral Woonwees. Ik zie verschillende nieuwe gezichten waarvoor Woonwees misschien ook niet zo gekend is. Een korte eerste 2 slides van wie en wat is Woonwees. Dus wij zijn een intergemeentelijke samenwerking die werkt in Deerlijk, Haarobeke, Kuurne, Lendelieden en Zwevenhem. Dus sinds 2011. Ons centraal team bestaat uit mezelf, Hannelore, technisch adviseur, Pedro en Doreen, technisch adviseur, en Joke, die u misschien herkend is van het loket de donderdag voormiddag. Die info heeft rond premies en dergelijke, over huren, verhuren. Ook iedere gemeente heeft onze contactpersoon, en hier is dat Mieke. Onze kerntaken zijn ondersteuning van de gemeenten en sociaal huis bij woongerelateerde taken. Dus wij ondersteunen op vlak van woningkwaliteit, maar ook van leegstand, verwaarlozing, alles rond premies, huren, verhuren, energie, sensibiliseren, beleidsondersteunend en werken ook samen met allerlei partnerorganisaties, niet in het minst ook de woonmaatschappij Vivus hier, energiehuis, woonclub, renovatiecoach, noem maar op. Dat is eigenlijk onze kapstok, onze 3 beleidsprioriteiten. Eveneens ook beleidsprioriteiten voor de gemeenten op vlak van wonen. Op het eerste is dat divers en betaalbaar woonaanbod maken en minstens 2 lokale woonoverleggen organiseren of ondersteunen. Tweede pijler is woningkwaliteit en derde is mensen informeren en adviseren. Ik heb enkele cijfers zonder te veel in detail te willen treden, maar wij gaan ook bij de privaat ingehuurde woningen voorheen ter SVK. Nu via Vivus hebben wij 44 ingehuurde panden dat wij ook bekeken op vlak van conformiteit. Hier zijn de cijfers. Voor de gelegenheid heb ik dierlijk in het groen gemarkeerd. Dus de groene balkjes zijn aangaande dierlijk. We zien dat het aantal panden gestegen is. Die staat op de leegstand van 104 naar 125. Ook de heffingen, aantal heffingen zijn gestegen. Ik spoor door naar beleidsprioriteit rond woningkwaliteit. We hadden in Deerlijk in 2024 hadden we een 26-27 opgestarte dossiers. Het witbalkje zoals u hier ziet, zijn eigenlijk, en het is net dat we dat beogen, zijn het aantal op vraag van de eigenaar die een conformiteitsattest vraagt. Het roze gedeelte is eigenlijk op één initiatief en er zijn een vijftal woningen die op vraag van het OCME onderzocht zijn. Er zijn er ook op vlak van overbewoningpreventie, eigen patrimonium van stads, bekijken wij ook naar conformiteit. En er zijn ook een viertal klachten woningkwaliteit dat de huurder bij ons terecht kan en dat wij het dan begeleiden richting conformiteitsattest. Indien dat niet mogelijk is, volgt er een besluit. Het aantal besluiten is iets gestegen, maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld één pand waar dat er drie kamers gelegen waren die niet conform waren. Waar dat er een besluit is, is er ook een beetje nazorg. Dus de woning wordt ofwel verkocht, ofwel wordt die toch nog alsnog aangepast. En hier waren er in Deerlijk vorig jaar een vijftal panden die eigenlijk dankzij een conformiteitsattest terug waardoor dat besluit kon geschrapt worden. In de woonwees, in de vijf woonweesgemeenten hadden wij vorig jaar door de vijf burgemeesters een 230-tal conformiteitsattesten uitgereikt en een 21 waren dat in Dierlijk. Wij houden ook het aantal woningen bij met een geldig conformiteitsattest en voor Dierlijk zitten wij op 144. En dat is ongeveer 16-17% van het totaal aantal huurwoningen. Maar het is niet omdat er een woning geen conformiteitsattest heeft dat die per se ongeschikt is, maar het is wel een indicator. Dus wij proberen die flow dat we hebben te laten, nog verder te laten opgroeien. En dat is voor de vijf woonweesgemeenten hebben we al 1400 woningen, unieke adressen, met een geldig conformiteitsattest. Verwaarlozing volgen we ook op. We hebben een sensibilisatiecampagne. Hier hebben we onder meer een kubussen ontworpen en stellen we hier en daar ter beschikking. We hebben de meeste acties hebben we kunnen uitvoeren, maar eentje ervan niet. We hadden dat ook niet meegerekend. Maar het kan een optie zijn in de toekomst dat de OCMW onder hetzelfde dak komt. We hadden dat ingeschreven, niet meegerekend, maar je weet nooit dat in de toekomst toch nog een optie is. We volgen ook de renovatiebegeleiding op. Er is een gemeentelijk budget voor de kwetsbare doelgroep en hier zijn er een 14-tal opgestart. Maar dat zijn eigenlijk trajecten die vaak langer dan een jaar lopen. Wat financieel luik betreft is het werkjaar 24 iets goedkoper uitgevallen. Mede door dat er enkele collega's in plaats van fulltime wat zorgverlof opgenomen hebben. De werkingskost is ook iets lager dan voorzien. We hebben eigenlijk graag iets te ruim te nemen, van dan nadien terug te geven dan dat we moeten bijvragen. Maar het project is toch een 31.000 euro goedkoper uitgevallen. Dat is wel een meevaller. En we kunnen indien goedgekeurd door Wonen Vlaanderen en door alle gemeentebesturen kunnen we van het voorschot een goede 4.000 euro van het budget terug laten vloeien naar de gemeente. We hebben eigenlijk, dit is de laatste gemeenteraad, de vier andere gemeenteraden hebben intussen goedgekeurd en Wonen Vlaanderen heeft ook al zijn fiat gegeven. Het was een beetje zoals ingeschat. En ze hebben zelfs mooie woorden voor ons project. Dat was eigenlijk de conclusie van de jaarrapportering. Dat is wel leuk voor te lezen. Dat het project op een zeer goed niveau activiteiten blijft uitvoeren en een sterke betrokkenheid van medewerkers. Dat is niet volgens mij niet enkel het kernteam, maar ook de gemeenten zelf, die ook elkaar ondersteunen. Het is een beetje samenwerkende vennootschap. Woonwees alleen zou dat niet kunnen, maar de gemeente ook niet. Ik denk dat we daarin elkaar kunnen versterken. Voilà, dat is een beetje koop dat ik binnen de timing gebleven ben.
Dat klopt, perfect.
Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Of als je nadien nog een ingeving hebt of een vraag, kan je dat zeker aan mij bezorgen.
Dat punt komt straks ook nog terug in de OCMW-raad.
Maar misschien gewoon even, allez, ondanks de maatregelen en de heffingen, zo is er toch nog wel redelijk wat leegstand. Toch, hè? Allee, hoe komt dat eigenlijk, dat die leegstand dat dat zo hoog blijft, of zo, ondanks die acties die je onderneemt? En wat kunnen we daar nog verder aan doen eigenlijk?
Het is ergens ook een iets vertekenend beeld, omdat er heel wat investeerders zijn of koppels die volop aan het renoveren zijn. Dus het is niet omdat je per se geïnventariseerd bent, dat er een, ja, je kunt in bepaalde situaties en terecht ook vrijstelling krijgen, maar het klopt ook wel dat er ook dossiers zijn die eigenlijk te lang leeg staan, wat er niets gebeurt van renovatie. En het is net daarom dat leegstand uitgevonden is. Niet voor de verbouwers die echt op 2-3 jaar een pand willen vernieuwen, maar voor de mensen dat termate lang duurt, is dat goed dat we dat blijven opvolgen.
Oké, dank u. Geen vragen meer? Dan mag dat goedgekeurd worden. Oké. Dus als laatste gemeente is het goedgekeurd.
Bedankt. Bedankt voor het vertrouwen.
Bedankt, Pieter Jan. Dan hebben we punt 3. Rapport organisatiebeheering 2024, dat was een kennisname. Gezien Claude Kroes, de bevoegde schepen, afwezig is, wegens ziekte, vragen wij het akkoord om het punt te verdagen. Kunt u zich daarin vinden, iedereen? Dank u. Dus het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. Dan punt 4. Aankoop van een zoutstrooier op een containerslede, de lastvoorwaarden, raming en wijze van hunnen. Ik geef het woord aan schepen Jotheidvat.
Dank u, voorzitter. Het is dus zo dat onze huidige zoutstrooier aan vervanging toe is. Hij is 17 jaar en hij heeft zijn beste tijd gehad. Nu, bij de recente aankoop van onze nieuwe vrachtwagen werd hier al rekening gehouden met de mogelijkheid om een nieuwe zoutstrooier op een containerslede te plaatsen, wat de inzetbaarheid bij sneeuw en vriesweer aanzienlijk vergroot. Deze nieuwe strooier dient te beschikken over een GPS-systeem waarin de strooiroutes vooraf worden ingevoerd, zodat men ook weet hoe breed men moet strooien. En daarnaast moet het toestel ook uitgerust zijn met pekeltanks, waardoor nat strooien ook mogelijk is. En waardoor we natuurlijk efficiënter en doelgerichter met strooizout zouden kunnen omgaan. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €57.000, exclusief BTW. En aan de Raad wordt gevraagd om deze aankoop goed te keuren.
Niemand vragen? Opmerkingen? Oké. Dank u, dan mag dat goedgekeurd worden. Dan gaan we over naar punt 5. De gezondheidsmakers, vertegenwoordiging regionale adviesraad, legislatuur 2025-2030. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om naar aanleiding van de nieuwe legislatuur een kandidaat-lid te voorzien in de regionale adviesraad van de gezondheidsmakers voor de volgende legislatuur. Het college van burgemeester en schepenen kan een kandidaat-lid van RAR voor de regio Zuidwest-Vlaanderen voordragen. En dat hebben ze gedaan, waarvoor ze het clusterhoofd Burger en Welzijn, mevrouw Sien van de Velde, voordragen. U hebt een stembrief voor u liggen. Goed kijken dat het de juiste is voor punt 5. Dus gelieve te stemmen met de rode potlood. Het voorstel is dus van het college van de Velde Sien.
Bij een andere stem die dan? Een vervanger of zo? Nee? Ja.
Puntenstuks. Marleen Prat. Van de velden zien. 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 De witte lies. Van de velden zien. 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 Van de velden zien, van de velden zien, van de velden zien, van de velden zien en van de velden zien. Ik denk 18 van de velden zien, één maar een pad en één Lies de Wette. Ja, dringend. Dan gaan we over naar punt 6, Psidon Algemene Jaarvergadering van 18 juni 25. In de gemeenteraad van 30 juni 25 werd de heer Mark Koppens aangeduid als effectief en mevrouw Regine Roorijk als plaatsvervangend. Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad goedkeuring te geven aan de agendapunten van de algemene vergadering en dat de aangeduide vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 2. Mark Koppens kan aanwezig zijn, oké. Mag dat goedgekeurd zijn door de raad? Dank u. Punt 7, dat is voor Faris, algemene vergadering van 20 juni 25. In de gemeenteraad van 30 januari werden Yves van de Wielen aangeduid als effectief en mevrouw Tine Wielaert als plaatsvervangend. Er wordt ook gevraagd dat de goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering van Faris en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u. Dan gaan we naar Fluvius West. Algemene vergadering van volgende week 26 juni of zoiets. Ja. De gemeenteraad van 30 januari, waarin de heer Jo Teit had aangesteld als effectief vertegenwoordiger en de heer Louis Haring als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de volgende legislatuur. De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en het stemgedrag dient afgestemd te worden door de aanwezigen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad. Mag dat goedgekeurd worden? Dank u. Dan gaan we over naar punt 9. Geactualiseerd kerkenbeleidsplan 2026-2031. Ik geef het woord aan burgemeester Louis van der Beken.
Ja, dank u wel, voorzitter en beste raadsleden. In 2017 werd er eigenlijk in Deerlijk al een kerkenbeleidsplan opgesteld en ook goedgekeurd. En op zich was dat toen geen verplichting, maar werd toen de keuze gemaakt dat het zinvol zou zijn om zo'n document te hebben, voornamelijk om een keer stil te staan bij de gebouwen, die grote gebouwen in onze gemeente. Wat betekenen zij vandaag, maar vooral ook wat is eigenlijk het gebruik in de toekomst dat wij daarvoor zien. En vanaf 2025 is de wetgeving veranderd en is elke gemeente wel verplicht om over een officieel goedgekeurd kerkenbeleidsplan te beschikken. En dat in de eerste maanden van de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode.
En dat is ook een noodzakelijk kwaad om bijvoorbeeld erfgoedpremies te kunnen aanvragen. Dat zal een bindende voorwaarde zijn. En het is eigenlijk een update geworden van de versie van 2017. Wij hebben samengezeten met de mensen van de parochie, de kerkfabrieken, ook het gemeentebestuur. En alles werd onder de loep genomen. Toch kon raadslid Philippe Terrein er nog enkele kleine zaakjes uithalen en verbeteren. Je ziet, zelfs als je het veel leest, zijn er nog altijd dingetjes die nog kunnen verbeterd worden. Bedankt voor het aandachtig te lezen en ook om dat nog door te geven. Maar we hebben eigenlijk bekeken, wat is er eigenlijk veranderd ten opzichte van 2017? Welke evoluties zijn er? Wat moet er aangepast worden? En wij zijn gekomen tot het document in bijlagen. En wij leggen vooral de focus op multifunctioneel gebruik van onze kerkgebouwen. De eredienst die kan daar zijn plaats blijven behouden, maar we willen vooral mogelijkheden bieden om ook de gebouwen intensiever te gaan gebruiken voor andere doeleinden, uiteraard wel passend binnen het kader. En uiteindelijk deze tekst, dat is voordeerlijk geen revolutie, maar wel een evolutie ten opzichte van, enkele jaren terug en ten opzichte van vroeger. Ik wil daar nog een keer bij zeggen, merk op, wij hebben in Deerlijk 2 kerkgebouwen en 1 kapel die er in Vermaat staan. Wij hebben 12.670 inwoners, althans volgens 1 januari 2025. Als we bijvoorbeeld kijken naar Diksmuiden met 17.000 inwoners, dan hebben zij 14 kerken. Wat bedoel ik daarmee? Dat we eigenlijk niet echt met een probleem zitten van een hoeveelheid aan kerken waarvan dat we niet weten wat we ermee willen of kunnen doen. Maar dat wil niet zeggen dat we toch een keer de opportuniteit niet genomen hebben en aangegrepen hebben om na te denken over de toekomst. Voor Sint-Lodewijk, enkele jaren terug, hebben we daar de renovatiewerken gehad. En zijn er eigenlijk, hebben we al rekening gehouden met enkele zaken. De elektriciteit is al voor een stuk verzwaard. Er zijn ook wachtbuizen voorzien voor aan- en afvoer van water. En eigenlijk in opbouw kan er dus veel gebeuren. En voor Sint-Columba hebben we recentelijk de rechterzijbeuk ingericht als een permanente tentoonstellingsruimte. Ik zou zeggen, voor zij die er nog niet geweest zijn, ga zeker een keer gaan kijken. Ook de geschonken maquettes van Frans de Munk, die wij er enkele maanden geleden die schenking aanvaard hebben, die staan daarin te pronken en zijn eigenlijk wel heel mooi. Ik ben er vooral van overtuigd dat we met de juiste investeringen, dus dat multifunctioneel gebruik, verder gaan kunnen aanmoedigen. Wat is er daar mijn inziens voor nodig? Dat is een bar, aangepast meubilair, een beperkt sanitair. En dat vooral ook in harmonie met de erfgoedkundige waarde van deze gebouwen, met respect voor het bestaande gebruik voor de eredienst en als plaatsen voor bezinning en gebed. Dus aan de raad vraag ik om de update van het kerkenbeleidsplan goed te keuren.
Zijn er vragen? Philippe?
Bedankt voor de kleine aanpassing.
Ja, de René de Klerk, dat is de Klerk is in 2 woorden. Ik wist dit, maar ik had erover gelezen en blijkbaar alle anderen ook. Maar toch bedankt, Philippe, voor de correctie die gebeurd is. En we hebben dat ook aangepast. Maar we zijn blij dat we met deze update dat we ook verder kunnen. En het doet ons vooral ook een keer stilstaan bij het gebruik vandaag en ook het gebruik in de toekomst dat we daarin zien. Dus het is zeker een zinvolle oefening geweest.
Dus dat mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we over naar punt 10. Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs, schooljaar 25-26. Inrichting en retributie. Ik geef het woord aan Schepen Regine Roderick.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals naar de jaarlijkse gewoonte komt dit altijd op de agenda van de gemeenteraad. Dat is namelijk de inrichting bij het puntje 1 voor opnieuw dus gemeentelijk tekenonderwijs in te richten. Het inschrijvingsgeld voor schooljaar 2025-26 bedraagt terug €50. En we weten dus dat in feite, aangezien dat het een gemeentelijke tekenschool is en geen academie, dus dat er geen officieel erkende attesten kunnen worden afgeleverd en er ook geen subsidies kunnen bekomen worden. En dan gaan we daarnaast in feite ook terug de inrichting van het keramiekatelier Terra. En na overleg met de lesgeefster wordt er dus een volgend programma opgesteld voor 2025-26, namelijk de lessenreeks basis, dus een lessenreeks van een 30 contactmomenten. En dat inschrijvingsgeld bedraagt €385, dus inclusief materiaal. Dan hebben we de open ateliermomenten, dat zijn voor cursisten die reeds ervaring opdeden in het keramiek atelier Terra, of een aantal ervaring hebben bij een ander keramiek atelier. En het inschrijvingsgeld daarvoor bedraagt €150, maar daar moet wel nog materiaal worden betaald. Dan hebben we ook de workshops, om kort thematische engagementen mogelijk te maken doorheen het schooljaar, kan er enkele workshops worden aangeboden. En dat is eigenlijk het workshopaanbod wordt uitgewerkt door de lesgeefster.
Zijn er dan vragen over? Filip, terrein.
Is de manier van inschrijven voor de Terra dezelfde als vorig jaar? Want ik, ja. Allez, ik lees dat er maar 6 cursisten worden toegelaten voor de basiscursus.
Ja.
Is de vraag niet hoger, ook wat betreft de open atelier, 12 cursisten zijn toegelaten?
Ja, dat is omdat ze meer in feite bij de open ateliers meer opdrachten krijgen in feite, omdat ze eigenlijk al de basistechnieken kennen. Ja. Dat is eigenlijk een samenspraak met de leerkracht in feite van keramiek atelier Terra.
Was dat de vorige keer ook 6 cursisten voor de basis?
6 of 8 cursisten, ja. Maar het is eigenlijk door, in opdracht van de lesgever die zegt, het is beter 6 voor eigenlijk een goede cursus te geven. Basis.
Want die inschrijving zijn gestart vorige zaterdag, heb je er al een zicht op?
Nee, ik heb er nog geen zicht op, ja.
Want we hebben nu vrijdag de tentoonstelling gezien met kunstwerken.
Ja.
Dat is veel mensen die daar naartoe gaan. Veel
ja,
die daar,
dat is eigenlijk, ja, doordat dus we die open ateliermomenten geven in feite, hebben we heel veel meer cursisten. We weten in het verleden dat er een heel wachtlijst was, dat mensen niet konden aansluiten en ze moesten, er gingen maar weinig weg, omdat er waarschijnlijk
nog wachtlijsten zijn nu?
Nee, eigenlijk alle wachtlijsten zijn momenteel weggewerkt, ja.
Maar het is een andere manier van inschrijven dan vroeger.
Ja, doordat eerst in feite die basislessen zijn en dan pas de open ateliermoment.
Want inderdaad, ik had er ook wel een gerucht voort van bepaalde mensen die zeggen, ja, we moeten zorgen dat we er kunnen bij zijn, want we kunnen er niet altijd bij zijn, aangezien dat er een beperkt aantal inschrijvingen is.
Nee. Dus gewoon in feite met de open ateliermomenten. Het is wel de momenten in feite dat de lesgever tijd geeft dat de open ateliermomenten zijn. En natuurlijk, soms is daar een beetje, ik kan dat moment, ik kan dat moment niet. Ja. Het is wel een beetje zoeken voor bepaalde cursisten eigenlijk om dan op tijd in te schrijven. Op het moment dat zij ook kunnen. Dat zal waarschijnlijk het probleem zijn die ze zal stellen. Maar op zich lukt dat wel, ja.
Mag dat punt goedgekeurd worden? Dank u. Dan gaan we over naar punt 11. Retributiereglement voor inzameling van huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval via huis aan huis, ophaling en intergemeentelijke recyclageparking. Geef het woord aan Lies de Witte.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een kleine presentatie voorbereid om dat een beetje behapbaar te maken. Gezien dat dat nog een hele boterham is. Even een beetje de spanning erin te houden. Nee? Ja. Die hier? Is die? Klaar om te duwen. Kan er juist ook aan. Dat is gewoon niet doen. Ik ga het er juist een keer op de buurt maken.
media specialist is. Which,
ja, maar het hangt er dus bij de test. Ik heb er getest, maar... Hier, links. Links. Voilà, ze. Dat lukt. Mijn excuses. Ja. Dus in dit punt wordt de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd voor het nieuw retributiereglement in verband met de inzameling van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval. Ik wil een beetje de context meegeven, omdat het niet onbelangrijk is, van waar dat het eigenlijk vandaan komt. Zoals jullie weten heeft de Vlaamse regering in hun Vlaamse regeerakkoord verschillende ambitieuze doelstellingen opgenomen, waaronder ook om tegen 2030 de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar naar 100 kilogram te reduceren. En dat kwam ook voornamelijk al voort uit een eerder lokaal materialenplan dat in mei 2023 goedgekeurd geweest is. Eventjes een randinformatie, in 2014 zaten we in Vlaanderen nog aan 155 kilogram per inwoner per jaar. In het lokaal materialenplan is er rekening gehouden geweest om dat op te maken met de verplichtingen vanuit de Europese regelgeving en de Europese beleidsplannen, waaronder dat ook het actieplan voornamelijk gaat gaan kijken eigenlijk naar het reduceren van het restafval per inwoner per jaar, tot de helft ervan. En dus vanuit Europese regelgeving. En vanuit die Europese regelgeving is tegelijkertijd ook een actie opgenomen geweest om al het bioafval tegen 31 december 2023 uit het restafval te houden. Dus dat wil zeggen, uw etensresten, zowel gekookt als niet gekookte, daaruit houden tegen eind 2023. Vandaar actie 22 is hier een hele belangrijke om ook als basis te gaan meenemen om die selectieve inzameling van dat bioafval te gaan bekijken. Uiteindelijk was dat normaal gezien tegen 1 januari 2024 dat we daarmee moesten gestart zijn, maar met de IMOG-regio hebben wij daar wel uitstel gekregen. Dus we zijn niet de enige met de 11 gemeenten van de IMOG, maar er zijn ook nog andere afvalintercommunalen die ook eenzelfde uitstel gekregen hebben, met name dat we pas in januari 2026 daarmee zouden gaan starten. Dus dat is ook effectief het plan om dat allemaal in orde te zetten tegen dan. En vandaar uiteindelijk door de latere laat-tijdige communicatie eigenlijk vanuit het Vlaams regeerakkoord, dat maar in 2023 opgestart geweest is, of in 2024, excuseer, is dat heel moeilijk om met de IMOG-regio alles in het werk te stellen om uw bioafval apart te gaan inzamelen. Dat wil zeggen dat uw ophalers daarmee moeten voorzien zijn. De vrachtwagens moeten daarop voorzien zijn, uw containerparken zelf, uw afvalcentrales, verbrandingscentrales. Dus dat is een late beslissing geweest en vandaar dat we uiteindelijk wel in de gemeenteraad van oktober 2023, dus een tweetal jaar terug bijna, hebben we daarvoor al de eerste aanzet gegeven en ook goedgekeurd. Dat wil zeggen, het intergemeentelijk implementatieplan is daar goedgekeurd geweest. Dat is het plan die een beetje vooropgesteld had van hoe gaan we dat nu allemaal gaan aanpakken enerzijds en anderzijds ook hebben we toen al een principesakkoord gegeven rond het retributiereglement. Dus met de tarieven en de manier van aanrekenen op vandaag, of van wat het zal worden in 2026. Dus vandaar dat we in de IMOG-regio met 11 noten zijn. Je ziet ze daar op het scherm ook staan. En er werd naar een regionaal akkoord gezocht, omdat dat nog altijd de kracht is van de regio, zeker met een afvalintercommunale. Het is niet van een leien dakje gelopen, maar uiteindelijk komen we wel tot een bijna unaniem akkoord, met de uitzondering van Kortrijk nog, die nog eventjes enkele knopen moet doorhakken. Maar los daarvan gaan we vanaf januari 2026 wel naar een gezamenlijke aanpak om dat restafvalcijfer dan ook naar beneden te krijgen en te voldoen aan de Europese regelgeving. Die doelstellingen die zijn eigenlijk ook vertaald naar onze IMOG-regio om op een restafvalcijfer van 97 kilo per inwoner per jaar te kunnen komen. Het is zo dat als je, ik heb daar een fotootje bij gezet, als je kijkt naar het gemiddelde wat we op vandaag hebben, dat is 132 kilogram per inwoner per jaar dat er restafval wordt geproduceerd of wordt weggezet. En eigenlijk als we kijken in die vuilzakken wat dat daarin zat, dan zit daar bijna meer dan 26 kilo in, PMD, papier, karton, textiel enzovoort. Wat dat eigenlijk wil zeggen, dat is een afvalcyclus die op een andere manier kan opgehaald worden. PMD, iedereen heeft de PMD-zakken, papier en karton kan gratis buiten gezet worden en textiel, daar hebben we ook de textielcontainers voor. Dus dat is een heel pak die op vandaag sowieso eigenlijk al uit dat cijfer zou kunnen gaan met een kleine inspanning van de burger. Anderzijds zagen we ook dat er ongeveer 28 kilo voedsel, etensresten, bedorven, niet bedorven, daarin zit in die 132 kilo. Ook natuurlijk mensen die een tuintje hebben en die kunnen composteren, des te beter. Maar niet iedereen heeft die luxe om thuis te kunnen composteren. Vandaar dat we met die verplichting om het bioafval apart te gaan inzamelen, ook vanuit IMOG-regio hebben vooropgesteld dat er een apart bakje zal komen vanaf januari 2026. Dus dat is eigenlijk een bruin emmertje dat iedere burger ook zal krijgen. En dat tegelijkertijd met het restafval zal opgehaald worden. Uiteindelijk dat organisch afval dat opgehaald wordt, kan ook nog omgezet worden in biogas. Kan ook terug ingezet worden om onze verbrandingsovens te voorzien van energie enzovoort. Dus dat zijn zeker nog stappen die gezet worden binnen de IMOG-regio. En dit zal via een forfaitaire aanrekening en een voorafbetaling gebeuren om die residuen te kunnen laten ophalen via onze afvalophaler. De volledige uitrol en de communicatie daarover zal uiteraard ook nog door IMOG volgen. Het is zo, naast de tuinafvalbak heb je alles voor het tuinafval. Maar eigenlijk in deze bruine emmertjes zullen dus ook zowel de schillen van de aardappelen als ook de gekookte etensresten mogen en ook klein tuinafval. En dus dat worden emmertjes die overal voorzien worden voor onze burgers. Anderzijds, wat verandert dan ook nog vanaf januari 2026? Voor ons restafval zullen er grijze containers worden voorzien, DIFTAR-containers. Dat wil zeggen dat er op een manier gewogen wordt hoeveel restafval dat erin zit en dat zal ook aangerekend worden naar een prijs per kilo en per ophaling. Vanaf 2026, wij hebben ervoor gekozen in Deerlijk om toch nog een jaartje een overgangsmaatregel te hebben. Dat wil zeggen, vanaf januari 2026 zullen de restafvalcontainers kunnen buiten gezet worden. Maar ook tegelijkertijd kunnen er nog mensen of kan je nog opteren om toch nog die zak die op vandaag buiten gezet wordt, om dat ook nog in 2026 te doen. Het is wel zo, in de volledige regio binnen IMOG zal er sowieso vanaf 2027 verplicht worden dat iedereen die DIFTAR-container voor het restafval zal in gebruik nemen. Ook daarvan, we zien daar de nieuwe restafvalzak van 50 liter, waarbij dat we nu op 40 en 60 liter zitten, gaan we naar een nieuwe restafvalzak van 50 liter, dat is ook een beetje in het belang van de ophalers, want dat zijn redelijk zware zakken. En met die 50 liter is dat toch nog een tussenmaat. Het is ook maar één maat meer. En die kan dan nog verder gebruikt worden. Ook degene die je nu op vandaag hebt, zullen ook nog verder gebruikt kunnen worden met zijn stickertje. Omdat daar dan ook een prijsverschil zal inzitten. Dat je dan ook nog kan buiten zetten vanaf 2026. De retributies, wat verandert er ook nog van januari 2026, dat is eigenlijk een uniformiteit in de afvalinzameling. We hebben het enkele jaren terug mogen ervaren dat, of moeten ervaren dat we eerst een afspraak hadden om iedereen binnen dezelfde regio dezelfde afval of afhaalcycli te laten, op dezelfde manier te laten ophalen. En dan waren er toch gemeenten of steden die daarvan afweken en die plots terug van een tweewekelijkse ophaling naar een wekelijkse gingen enzovoort. Nu hebben we wel een principesakkoord binnen de IMOG-regio om dat met de volledige regio te kiezen voor de zomermaanden, dat we daar nog wekelijks zullen ophalen en dat er in de wintermaanden tweewekelijks zal opgehaald worden. Ook de provisie in kader van het DIFTAR-systeem, dat is ook een nieuwe natuurlijk. Provisie wil zeggen dat je op het voorhand een bedrag zal moeten betalen en dat de afrekening dan later gebeurt. Als je kijkt in de omliggende intercommunales, de afvalintercommunales, is dat ook al in heel veel afvalintercommunales de norm. Dat wordt ook gedaan en dat is ook op hetzelfde systeem eigenlijk dat hier vanaf volgend jaar zal gewerkt worden. Bij de retributies zien we een gebruikersrecht om voor de huis-aan-huis inzameling te doen per aansluitingspunt. Het is zo dat dat gebruiksrecht omvat eigenlijk zowel de ophaling, maar ook de recipiënten. Dus dat wil zeggen dat die emmertjes, die bruine emmertjes, die DIFTAR-container, dat zit daar eigenlijk allemaal in. En dan hebben we voor de restafval zitten we met andere tarieven. Dus het is te zeggen, je hebt de keuze tussen drie verschillende groottes van een container, 50, 120 en 240. En dan heb je een kleine kost per aanbieding en heb je dan ook de prijs per kilo. Waarom prijs per kilo? In kader van de vervuiler betaald. Als iemand daar nog altijd gaat zeggen van ik gooi nog altijd mijn papier en mijn karton en mijn PMD allemaal in die restafvalzak, terwijl dat op een andere manier kan, dan zal dat op deze manier minder voordelig zijn voor de burger en zal je dat aan een prijs per kilo betalen. Dus het is eigenlijk echt wel gaan kijken naar de vervuiler betaald en om daar nog meer op in te zetten. Dat die restafvalcijfers naar beneden kunnen. De zak blijft ook nog van 50 liter, die zal op 2,50 euro per zak gerekend worden. En dan hebben we ook nog die emmertjes waarvan ik sprak. Dat is maar naar een forfaitair bedrag dat er zal gekeken worden. Het is zo, dat komt nu op 45 euro per jaar, omdat je met een 5... eigenlijk omdat je met die tweewekelijkse en wekelijkse ophalingen zit. En anderzijds hebben de PMD-zakken, ja, daar is een lichte verhoging sedert, ik denk dat ze sedert tiental jaar nog niet aangepast zijn, die prijzen. En anderzijds hebben we ook de recyclageparken, die zitten ook in het retributiereglement, waarbij dat de tarieven ook zullen aangepast worden. We ijveren wel nog altijd voor het gratis zachtgroen groenafval, dat er 500 kilo kan gratis naar het containerpark gebracht worden. En wat betreft asbest is dat ook nog hetzelfde gebleven, dat we op 200 kilogram zitten, die kan gratis naar het containerpark gebracht worden. Het DIFTAR-systeem, kleine toelichting, je krijgt een betalingsuitnodiging, dat zal in het najaar van 2025 gebeuren. Die communicatie gebeurt allemaal via IMOG zelf en zij zullen die administratie en opvolging daarbij volgen. En dan eens dat de provisie erop staat en kan er eigenlijk vanaf januari 2026 opgehaald worden. Communicatieplan is vanaf nu eigenlijk, want wij zijn de eerste in de reeks van de IMOG-regio. Wij zijn de eerste gemeente die het op de gemeenteraad brengt ter goedkeuring. En dan zal ook IMOG verder starten met een heuse communicatiecampagne. Dat wil zeggen dat zij gaan sociale media, via de afvalkrant gaan zij zaken gaan vermelden hoe dat alles in elkaar zit. Inwoners zullen ook een brief krijgen om te kiezen voor de container enzovoort. Dus dat zal alles in het werk worden gesteld, zodanig dat die containers op tijd bij de burgers geraken en dat er kan opgehaald worden vanaf januari 2026 volgens het nieuw systeem. En dat allemaal binnen onze IMOG-regio, waarbij dat wij toch nog een keer vermelden, een van de laatste in de rij zijn die vanaf januari 2026 daarmee van start gaan. Waarbij dat we uitstel gekregen hebben na eigenlijk de verplichting dat het al vanaf 2024 moest zijn. Maar ik denk als we kijken naar de omliggende gemeentes en de afvalintercommunales en de systemen, hoe dat daar werkt, dat echt die restafvalcijfers ook naar beneden gaan en dat de burgers daar ook zelfs tevreden van zijn. Ik las zelfs een artikel in Diest dat ze toch nog een keer teruggeschakeld hadden naar zakken, maar dat de burgers zelf ook terugvragende partij waren om terug te schakelen naar de bakken. Dus ik denk, het is een verandering voor de mensen en het zal een groot aandachtspunt zijn om heel goed te communiceren en vanuit IMOG zal dat zeker en vast gebeuren en vanuit de gemeente zullen wij daar goed aan ondersteunen.
Goed, dank u. Heeft iemand vragen? Matthias van Estes, toelief.
Dank u, voorzitter. Ik ben heel blij dat er tot een akkoord gekomen is in de IMOG-regio, want dat was nog niet zo heel eenvoudig. Het is wel weer een donutakkoord, maar goed, we zijn het al gewend ondertussen. Nee, ik ben vrij blij ervoor, want het is zeker de enige manier om de afvalhoeveelheid naar beneden te krijgen. Dus het is iets die zeker moest gebeuren. En ik ben er ook zeker van overtuigd dat in de keer dat iedereen gewend is om met het systeem te gaan werken, heel zeker gaat overtuigd zijn dat de bakken beter zijn dan de zakken. Alhoewel dat jammer is, nu ik begrijp de overgangsperiode, maar ik denk ook, zolang of dat de zakken nog gaan toegelaten worden, denk ik dat er veel mensen nog niet gaan overschakelen. Denk ook dat het nog een stuk goedkoper is, want de kilo's van die zakken, dat steek je in totdat de zak bijna scheurt voor dezelfde prijs. Maar goed, ja. Uiteindelijk komt het er dan toch aan. Dus heel blij.
Mag ik daar een keer iets kleins op zeggen? Dus inderdaad, Matthias, het is zo dat het goed is dat alle gemeenten hetzelfde kiezen. Dat was niet evident, maar het is toch gelukt. Ik ben blij. En ben vooral ook blij voor IMOG zelf en voor de burger. Want als zij zo iets moeilijk, een moeilijke verandering zo eenvoudig mogelijk willen communiceren, dan helpt het niet dat iedereen iets anders doet. Als je dan moet communiceren met filmpjes en met communicatie, dat is bijna onmogelijk. De voornaamste reden, om dan een beetje het tweede punt, waarom dat er ook nog een overgangsjaar is bij bepaalde gemeenten, dat is eigenlijk omdat men vanuit IMOG zegt, ja, die aankoop en die een uitrol, ook voor ons is het goed dat gespreid gaat gebeuren, want allee, dat gaat ook niet evident zijn, maar ik snap wel inderdaad de redenering dat je ook zegt.
Philippe Terijn.
Ik had een puntje of vier opgeschreven. Eerst en vooral, u spreekt over een consensus, maar blijkbaar is het voor Kortrijk nog niet 100% zeker. Ik had er even gelezen. Mocht er geen consensus zijn dat het systeem moet herzien worden? Wie hoor je mij? Ja. Dat was één puntje. Dus goed, u zegt, we gaan ervan uit dat we zeker gaan starten. Ik weet niet in hoeverre dat er wel een consensus is. Goed, wat dan de keukenafvalemmer betreft, u zegt, ja, de vervuller betaalt. Maar er is een forfaitbedrag van 45 euro, dus als je hem één keer buiten zet of je zet hem 30 keer buiten, komt dat eigenlijk op hetzelfde neer. Hè? Allee, als ik het goed begrepen heb toch. Hè? Natuurlijk, ik begreep ook wel dat IMOG, dat vooral IMOG is die dergelijke zaken beslissen. Hè? Dan die diefstalcontainer, oké, dat is per... Waarschijnlijk is dat toch wel een beetje omslachtig, ik weet niet hoe dat ze dat gaan doen, hè? Want er zijn er verschillende... aanbiedingen, een wacht van 40 liter, 16 cent, 120 liter, 32 cent. Dus als ik hem buiten zet, had ik moeten betalen. Als ik hem niet buiten zet, had ik hem niet moeten betalen. Ik weet niet hoe lang ze dat gaan te werk staan. Het zal wel een regeling zijn. En tot een laatste puntje. De zomermaanden wordt er een wekelijkse ophaling gedaan. In de wintermaanden wekelijks, of twee wekelijks. Goed, de zomermaanden die worden wel wat beperkter, van 6 maanden naar 5 maanden. Ik weet, er is ooit een enquête gedaan bij de dierlijkse bevolking vanuit jullie partij. 89% was voor een wekelijkse ophaling. Ik kan dat wel begrijpen, maar ik denk nog altijd aan bejaarde mensen die met heel veel incontinentiemateriaal zitten, met nierdialysepatiënten. Het zal geen zak zijn, het zal een container zijn. Die gaan dat toch wel moeten aanpassen. Of dat er nog wel rekening moet mee houden, ik zou het kort zo zeggen.
Ja, in verband met de consensus, het is inderdaad zo dat... donderdag hebben wij ook nog raad van bestuur van IMOG. En normaal gezien zullen wij sowieso met de 10 vernoten verder gaan met het plan zoals het opgesteld is. Dat is 100% zeker. Alleen zijn er bepaalde modaliteiten waarbij dat Kortrijk, zij zitten bijvoorbeeld nog met hun eigen ophalers ook. Dus bepaalde zaken wijken zij al sowieso een beetje af. Maar wat zeker is, is dat het met de 10 venoten sowieso vanaf januari 2026 de nieuwe regeling wordt. Wat betreft het keukenemmertje voor de forfaitprijs, dat klopt inderdaad dat dat een forfaitaire bijdrage is. Dus ongeacht hoeveel je daarin steekt, het feit is wel dat je het altijd kan buiten zetten. Want het is ook eten. Als het een beetje warmer is, dan kan er daar een keer wat leven beginnen in zitten. Dus als er maar een laagje in zit of je zit propvol, dan moet je niet gaan rekenen en zeggen van of inhouden om dat toch nog buiten te zetten. Vandaar die forfaitaire bijdrage ook een beetje. Wat betreft de restafvalcontainer, die zal ook uitgerust zijn. Zelfs ook de bruine emmer voor het GFT. Die zullen ook voorzien zijn van een chip. Het is zo dat iedereen heeft zijn eigen persoonlijke container met de chip waarbij dat alles gelinkt is aan het adres waar dat er opgehaald wordt, zodanig dat ook de aanrekening goed kan verlopen. En aan de hand van een magnetische strip zal dat kunnen opengemaakt worden door de ophaler. En wat betreft de tweewekelijkse en een wekelijkse ophaling bij mensen inderdaad die met incontinentieproblemen of de pampers die heel veel wegen enzovoort, daar zijn we zeker nog aan het kijken, ook om op het sociale vlak nog een aanpassing of een keer te kijken hoe dat we dat zeker toch kunnen opvangen. Wat wel is dat we daar niet alleen in staan, want alle afvalintercommunalen hebben datzelfde probleem. En we zien toch ook wel dat ze allemaal op die tweewekelijkse zitten. Zelfs eigenlijk heel veel tweewekelijkse ophalingen. Dus volgens mij moeten we daar zeker wel oplossingen voor vinden.
Oplossing vanuit IMOG dan? Of vanuit de gemeente Deerlijk?
Vanuit IMOG samen met de gemeenten, ja.
Oké, Jan Verijn, ik dacht dat u ook een vraag had.
Maar het is eigenlijk een praktisch vraagje, Lies. Hoe kun je een vuilnisemmer linken aan een bepaald adres? Als ik mijn vuilnisemmer twee huizen verder zet, moet ik niet betalen? Of hoe werkt
dat? De chip zit erin. En die wordt uitgelezen, die wordt ingescand door de afvalophaler. Het is ook zo dat de vrachtwagens ook uitgerust zijn met camera's. Dus die zijn allemaal goed voorzien. Zodanig dat als je bijvoorbeeld, op vandaag is dat ook al zo, als je je restafvalzak wat later buiten zet dan dat de vrachtwagen gepasseerd is en jij beweert dat die afvalzak daar wel al buiten stond, dan kunnen zij ook effectief gaan aantonen aan de camerabeelden dat die zak daar eigenlijk nog niet stond op het moment dat zij passeerden. Dus eigenlijk zetten ze daar ook wel op in om zowel camerabeelden, bijvoorbeeld ook de restafvalzak die wat doorzichtiger zal gemaakt worden, om te voorkomen dat daar dingen in zitten die daar niet moeten in zitten. En ook de chip die ervoor zorgt dat de containers of de emmers zeker aan de juiste adressen kunnen gelinkt worden.
Oké. Matthias had ook nog een vraag.
Sorry, verschil moet er wezen. Nee, als ik nog even mag bijtreden. Op de vraag van Filipboek, wat dat betreft de bio-emmer, het is ook niet het bioafval dat het grote probleem is. Dus dat maakt niet uit dat je dat nu veel keer buiten zet of niet. Het is niet de bioafvalstroom die de grote kostprijs is. Dus vandaar de vervuiler betaalt, is dat veel minder van toepassing. Het gaat dan vooral over dat brandbaar afval waarbij je dat de vervuiler moet betalen, dat gewone afval. Dus die biostroom, daar maken ze toch biogasten van, dus dat is eigenlijk zelfs een vorm van inkomst. Dus dat terzijde. Trouwens, Jan, de truc is om uw afval in de container van uw gebuurt te steken. Niet uw container bij de gebuurt te zetten. Maar wat dat betreft de pampers, zijn ze op de privémarkt heel hard bezig om daar een aparte ophaling voor te doen. Omdat dat natuurlijk een gekend probleem is, net zoals Lies zegt. Ja, dat is overal een probleem. Omdat die kilo's heel hard doorwegen. Zijn daarmee bezig om daar die te recycleren tot een isolatiemateriaal. Dus ze hopen om dat zo snel mogelijk apart en zelfs gratis misschien, of toch heel goedkoop op te halen, omdat ze dat kunnen hergebruiken als isolatie. Dus dat zou een leuke oplossing zijn daarvoor.
In Nederland staat er zo'n fabriek die dat gaat gaan recycleren, maar dat is een miljoenenproject. Een heel sterk gesubsidieerd door de overheid.
En hopelijk rukvrij.
Philippe Hekiri.
Praktisch vraagje. Dus er zijn drie soorten restafvalcontainers waarvoor je eigenlijk niet moet betalen. De kost per maand om hem te hebben is hetzelfde. Wordt dat vrijgelaten of dat je erin neemt van 40, 120 of 180?
Ja. Ja.
Dat die een beetje, alleen voor de uniformiteit, zou dan niet fijner zijn, moest iedereen een beetje dezelfde container hebben? Want
niet iedereen heeft natuurlijk hetzelfde restafval, de restafval hoeveelheid ook. Hè.
Dat nee, maar je kunt om de week of om de twee weken buiten zetten. Stel je voor dat ik zeg, geef me maar zo weer van 180 en ik kan maar om de twee maanden mijn container buiten zetten. Als er dat een aantal doen in een appartementgebouw, dan lijkt mij dat toch niet zo heel praktisch.
Ja.
Hey, uw afval fermenteert, dus zal ook verminderen. Dus misschien is dat zelfs een optie voor een grote container. Maar het is restafval. He.
Zijn er vandaag zelfs die onder vuilzak vier man, vijf man ergens zetten en dan plots in één keer buiten zetten?
Oh, ja, maar
dan met alle gevolgen van dien. Maar ja, ik denk dat je dat niet 100% kunt vermijden. Het is nog altijd een beetje verantwoordelijkheid van de burger ook om op een correcte en goede manier daarmee om te gaan.
Ja, ik denk dat er sommige mensen dan misschien zo groot mogelijk en dan een klein beetje.
Dat is hun keuze eigenlijk, hè.
Oké.
Okay. Ja, okay. Dat verwondert mij dat dat niet gereguleerd wordt, want nu zijn die zakken ook allemaal even groot. Dus waarom geen.
Nee, twee soorten zakken, denk ik.
Ja.
Kleinere en grotere zakken. Nu.
Nee, 50 liter.
Nu hebben we dat 50, hè.
Uniform nu?
Ja.
Ah, toch.
Ja.
Mogen we dan als eerste gemeente dat punt goedkeuren van de regio?
Oui.
Ah, sorry.
Kan ik aan mevrouw Oskerto. Ik kan weer een zinnetje.
Jan Koolpaard aan het
passeren hier van de vervuiler betaalt. Ik denk met die stappen uit de koort in mogen dat dat een heel goed plan is. Maar wat doe je dan met vervuilingsstruit sluik stort? En de gemeente hier en dergelijke is wel. Je hebt er spijt uit en uit. En volgens mij, de eerste man had er zeker mee te maken hebben. Van mensen die zeggen: voert, ik betaal niet. Ik doe dat niet. En ik denk in Dirk dat dat zeker het geval is. En daar hoort in Dirk niets over. Nul.
Ik wil er een keer op.
Mooie makers kunnen niet alles op keus. Nee.
Ik wil er op inpikken, Jan.
Dat is wel heel erg. Tijd.
Heel veel regio's hebben daar problemen mee. Allee, ervaren daar inderdaad iets leuk, storten, zwerfvuil enzovoort. In andere afval, intercommunales, grote steden, kleine gemeenten, waarbij dat ze het systeem hebben ingevoerd, is er geen vergelijking of is er geen verband vastgesteld geweest met een stijging in het zwerfvuil.
Wordt daar controle op gedaan? Want wij kan je meepakken soms. Dat
die cijfers bestaan.
Zijn een derde keer vast, is het leuk plaats.
Ja, dat is wel.
Pas de person dat ik kan direct meepakken en zeggen: kijk, Lies, wat vind je hiervan?
Mm-hmm.
Dus denk wel dat je meent dat misschien door.
Dat is sowieso, ja. Via het lokaal materialenplan is dat ook een onderdeel waarbij dat het zwerfvuil- en sleukstortproblematiek kan aangepakt worden, of moet aangepakt worden, wordt aangepakt. Dus er zijn
zeker in de overgangsperiode toch, zullen we dat toch even meepakken? Kijk,
dat er een verhoging is. In de controles. Nu, ik denk dat het sowieso wel ook een ambitie is voor meer in te zetten op controles op het zwerfvuil, los van dit reglement dan nog een keer. Maar inderdaad, het is een doorn in het oog als je.
Ja, het gewoon.
Oké, dat is een aandachtspunt, alleszins.
Oké, dank u.
Dus het mag goedgekeurd worden. Dank u. Punt 12. Delegatie van de bevoegdheid tot vaststellen van aanvullende reglementen op het verkeer, op het wegverkeer, naar het college van burgemeester en schepenen. Ik geef het woord aan Joop Tijdhout.
Dank u, voorzitter. Het is dus zo, wanneer de gemeente beslist om op bepaalde plaatsen bepaalde verkeersmaatregelen te voeren, dat deze moet gepaard gaan met het plaatsen van de correcte verkeerstekens, waarvoor we verplichtingen opleggen aan de weggebruikers. Dit aan de hand van een aanvullend reglement. Die wordt opgesteld door de bevoegde overheid. Op heden is de gemeenteraad bevoegd om aanvullende reglementen op het wegverkeer goed te keuren. Het wettelijk kader staat echter toe dat deze bevoegdheid gedelegeerd wordt naar het college van burgemeester en schepen. Het kader van vereenvoudigde administratieve werking wordt dan ook voorgesteld om de vaststelling van de aanvullende reglementen op het wegverkeer te delegeren naar het college van burgemeester en schepen. En zo kunnen we de besluiten over verkeersmaatregelen en de signalisatie sneller in voegen laten treden.
Heeft er daar iemand problemen mee?
mag goedgekeurd worden.
Ja, mag goedgekeurd worden, voorzitter. Gaat dat dan bij werken en zo? Ik wil het misschien nog een keer benaderen. Is dat hier een dierlijk iemand? Is er hier een aanspreekpunt wanneer we werken zien waar omstaanders of bewoners of gelijk wie iemand kunnen aanspreken?
Natuurlijk, wij hebben hier een persoon in onze dienst voor de grote werken en iemand voor de kleinere werken. Dus voor de basis bijvoorbeeld is het een vast aanspreekpunt, maar ook voor de kleinere asfalteringswerken, aanpassingswerken is er ook een aanspreekpunt.
En wordt dat dan gecommuniceerd naar die mensen toe?
Bij de grotere werken gebeurt dat, ja.
Oké, mogen punt 12 goedkeuren, dank u. We gaan even over naar de openbare zitting van de, we gaan even de openbare zitting van de gemeenteraad schorsen om over te gaan naar de zitting van de OCME-raad. Punt 1. Raad voor maatschappelijk welzijn. 24 april 25. Notulen en audioopname. Goedkeuring. Geen problemen. Mag dat goedgekeurd worden? Dank u. Dan wat punt 2 betreft. Woonwijswerkjaar 14 jaar verslag jaarrekening. We hebben daar juist de uitleg gehad. Dus ik veronderstel dat er dan niets meer over moet gesproken worden. Maar hier is het een kennisname. Dank u. Dan punt 3. Rapport organisatiebeheersing 2024, kennisname. Ja, hetzelfde probleem als daarnet. We vragen de toestemming om dat punt te verdagen, als iedereen akkoord is. Dank u. En dan gaan we naar punt 4. Zorgraad Eerste Lijns, Zone Regio Arnhem. Vize 2, bestuursorgaan, vervanging afgevaardigden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 30 januari 2025 besloten om de heer Karel Bouters af te vaardigen als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Deerlijk binnen de cluster lokale besturen en het bestuursorgaan van de Zorgraad ELZ Regio Arnhem, VZ2, omdat er op dat moment nog geen clusterhoofd burger en welzijn werd aangesteld. In de zitting van 26 maart 2025 werd mevrouw Sien van der Velde door het vastbureau aangesteld als clusterhoofd burger en welzijn. En daarom is het voorstel nu om Sien van der Velde voor die functie aan te stellen in vervanging van Karel Bouters. Met de rode potlood, alstublieft. Sien van der Velde. Sien van der Velde. De Wettelis. Sien van der Velde. Prat Marleen. Sien van der Velde. 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 Sien van der Velde, Prat Marleen, Sien van der Velde, Sien van der Velde en Sien van der Velde. 1 is de Wette, 2 Prat Marleen en 17 Sien ja, van der Velde. Ja, dank u.
Hierbij sluit ik de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en gaan we terug over naar de zitting van de gemeenteraad. Vragen gesteld door raadsleden. Filip, u had een paar vragen gesteld, schriftelijk. Kunt u ze bepaalde herhalen? Het zal eentje zijn van Claude dat niet direct antwoord zal hebben waarschijnlijk. Het was eentje dat Claude betreft, denk ik, rond school.
Ik heb antwoord gekregen dat de betreffende schepen gaat toelichten, maar ik weet niet precies wie voor welke.
Ja. Had er een stuk of vijf gesteld, zeg maar?
Ja. Maar moet ik de vragen herhalen? Is dat in bloed?
Ah ja, een kort herhalen.
Ja. De eerste vraag was in verband met, ik vermoed, onderwijs. Dus dat zal voor de volgende keer zijn. Nu, ik weet niet of dat een vraag is die op het college moet komen. Ik had ook gewoon schriftelijk antwoord. Was ook. Tweede vraag gaat over keramiekatelier. Waar een beslissing van het college, waar staat in de beslissing van het college beslist om te bepalen of bepaalt om te beslissen. Maar de beslissing zelf staat er niet bij. Het gaat over het betalen van een opleidingsvakantie, workshopvakantie, waar dan al dan niet het volledige bedrag of een deelbedrag zou betaald worden. Maar in het punt zelf staat er.
Ja.
Het college had op.
Misschien hoor ik dat kan op antwoorden.
Ja. We hebben inderdaad beslist in het Schepencollege daarvoor om een €200 uit te betalen. We hebben dus eigenlijk. Verleden jaar werd er inderdaad de volledige onkosten betaald. Maar we hebben nu in de factuur zelf. Staat er nu als er een partner mee gaat. Was er een verschil met de prijs met cursus erbij? Ja, dan nee. En zo hebben we beslist in het Schepencollege om enkel de €200 uit te betalen van de cursus.
En die beslissing, waar staat die dan te lezen?
Normaal gezien moet dat het vermeld zijn in het punt. Als ik kijk naar de algemeen directeur.
Oh, nee, vandaar.
Ik heb daar toch een. Stond in ons. Ik heb daar. Allee, vanuit de dienst Hoofdvrije Tijd heb ik toch daar een beslissing van gekregen dat erbij stond. €200 die wordt uitbetaald.
Ja, ik dacht eigenlijk ook dat het in het punt verwerkt stond.
Nee. Dus in het punt staat er.
Ik zal een keer nakijken, maar het zou moeten erin staan. Maar het is zeker die €200 die beslist is.
Ja. In het punt staat er: het college beslist te bepalen welk deel zal worden terugbetaald. Maar wat het college dan beslist, staat er niet bij. Dus vandaar de vraag.
Ja, het gaat wel degelijk over die €200.
Ja, ja. Oké, dank u. Dan vragen we wat met Fluvia. Wij lezen in het collegeverslag van 28 februari dat er daar sprake is van 11 ontslagen. Eervolle ontslagen, andere ontslagen. En dat stemt een beetje tot bezorgdheid. En de vraag is of er daar een specifieke aanleiding of reden is voor dit groot aantal ontslagen bij de brandweerzone.
Het is zo, Filip, dat men eigenlijk al een aantal jaren de in- en de uitstroom monitort. Dus die ontslagen, het is niet dat ze ontslagen zijn door Fluvia. Eigenlijk hebben zij zelf vaak beslist om hun ambt als brandweerman een vrijwilligerswerk eigenlijk op te geven. Afhankelijk van het aantal dienstjaren dat ze hebben, zijn ze daarvoor, vragen ze een ontslag aan, of eervol ontslag die dan toegekend wordt. Het is zo dat in de laatste 4 jaar, dat eigenlijk de instroom ongeveer gelijk is met de uitstroom. Bijvoorbeeld in 2024 waren er 39 mensen die uitgestroomd zijn en 40 nieuwe opgestart. Dus ik weet dat ze bij Fluvia daar heel veel inspanning voor leveren om ook brandweerman verder aan te trekken. Maar natuurlijk, ja, er zijn er wat oudere mensen die soms een beetje moeilijker door de proeven geraken. Vroeger was er ook iemand die voor het ambulancier was, moest verplicht ook het brandweerstatuut hebben. Maar dat is niet meer het geval. Dus die vallen daar bijvoorbeeld ook niet meer onder. Sommigen zijn geen brandweerman meer of die nieuwe ambulanciers. Zijn eigenlijk los daarvan, eigenlijk ambulancier, maar wel werkzaam bij de zone. Dus er zijn er een aantal redenen voor waarom dat er daar uitstroom is. Maar op zich stemt het hen nog niet echt tot bezorgdheid, omdat er ook een instroom aangekoppeld is. En ik weet ook dat Fluvia een zone is die aan zeer actief personeelsbeleid doet. hebben bepaalde hulpverleningszones die, ik zeg maar iets, 1000 vrijwilligers hebben, maar dat er 800 slapende brandweermannen zijn die quasi nooit beschikbaar zijn in de posten. Maar bij Fluvia gaan men daar wel mee aan de slag. He, dus men heeft eigenlijk ook wel een actief personeelsbeleid op dat gebied. Maar het belangrijkste is uiteindelijk dat de posten operationeel zijn en dat er voldoende mensen zijn die met de operationele middelen kunnen uitdrukken ten behoeve van de burgers.
Ja, nee. Ik vond 11 in één keer vrij veel, maar volgens dat de normale gang van zaken is. Dan had een vraagje in verband met het college van 30 april, in verband met de muurschildering die hier naast het gemeentehuis op de hevel zou moeten verschijnen. We hebben daar een voorschot voor betaald in december 21, €4.684 op een totaal van €12.000, dus een fors voorschot. En dan op 22 november is er nog eens €7.400 betaald voor realisatie. Dit terwijl er eigenlijk nog geen spatverf op die muur te zien is. En de vraag was, hoe komt het dat er betaald is voor realisatie als die realisatie niet is gebeurd? Is dat omdat er een voorafbetaling moest gebeuren?
Schepen-Regine?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad onduidelijk voor iedereen, laat het ons zo zeggen, waarom we werd overgegaan tot voorafbetaling. Dat stond zeker niet in het contract, Filip. Laat ons zeggen dat deze betaling nog gebeurd is door een persoon die werkte toen op de dienst, maar helaas dus de dienst heeft verlaten. Dus kunnen we het ook niet meer vragen in feite hoe het komt dat er eigenlijk een, bij wijze van spreken, het saldo van de factuur betaald geweest is. We kunnen dat eigenlijk niet meer achterhalen. Er zijn 2 bestelbonnen opgemaakt en uiteindelijk zijn er al in feite geweest, want zijn de 2 facturen betaald geweest. Ja.
Ja.
Maar, ja. Wil nog een keer mijn huidige stand van zaken geven, nog een keer mee. Onlangs hebben we inderdaad dus de zaken terug in gang gestoken. Waarom duurt het zo lang? Omdat er inderdaad een juridisch dispuut was, namelijk het kunstwerk die hier aan het gemeentehuis van vroeger getoond werd, het springend hertje. Wat een dispuut met de toenmalige kunstenaar. En uiteindelijk juridisch werd het toen afgesloten en konden we nu verder dus met Tripak in zee gaan. Natuurlijk, Tripak zegt hier, maar ja, we zien dat de factuur eind 2022 betaald is. Ja, we zijn nu ondertussen in feite 2025. Wij vragen eigenlijk een productie meerkost. Waarom? Omdat eigenlijk de grondstoffen van hetgeen, bij wijze van spreken, dat we moeten realiseren, dus gestegen is. En ook het uurloon van de kunstenaar is ook gestegen. Ze hebben wel eigenlijk, dat staat ook op mail, dat zij bij een eventuele later nog een nieuw project, dus die kostprijs dat zij nu meer zouden, dat we nu zouden moeten meer betalen, dat ze dat eventueel zouden aanbieden als korting. En nu moet inderdaad nog juist het oude kader verwijderd worden en kunnen we van start gaan met het nieuwe schilderij.
Ja, het probleem is natuurlijk, als je al €12.000 betaald hebt, dat uw manoeuvreerruimte of uw onderhandelingsruimte met die Tripak niet zo heel groot niet meer is.
Ja.
Dat is een beetje het probleem, denk ik.
Bon. Het is inderdaad betaald geweest.
Dan
maak misschien een keer een aanvulling, Filip, daarop trend. Allee, wanneer
Filip Terijn, ja.
Wanneer gaan ze het uitvoeren? En wat is dan, ze zijn een aanvulling, wat is dat dan?
Nu gaan we eerst de oude kader verwijderen die daar hangt aan de muur. En dan gaat eigenlijk de muur worden heffend en zal de muurschildering gebeuren. En dat gaat in de komende maanden gebeuren. Een juiste datum kan ik echt nog niet zeggen. Ja.
Maar ze gaan er ook nog iets extra's doen. Heb ik het goed begrepen, als ze nog een extra iets gaan doen?
Nee, niet extra. Ze hebben wel gezegd dat ze een meerkost gaan rekenen. Waarom? Omdat we betaald hebben in 2022. Door dat juridisch dispuut is het een en het ander is dat eigenlijk op de lange baan geschoven geweest. We zijn ondertussen 2025. Ieder werk, ook hetgeen dat je doet in huis, als je een aannemer hebt, in 2020 hem aangesteld, gaat hij ook niet meer datzelfde werk doen in 2025. Er staat ook niets, er staat ook effectief in het contract, dat er kan een meerkost door omstandigheden worden aangerekend. En de omstandigheid is dat het 3 jaar geleden is en ondertussen de productiekost, dus de grondstoffen geduurd zijn en ook het uurloon van de kunstenaar.
Ja. Dat werd er iets gezegd, ja, oké. Okay.
Ja, dat was er nog eentje. Dus we hadden vernomen dat het trainingsplatform om veiligheidsrisico's door menselijke fout in onze ICT-systemen te beperken, dat Fished Academy, heet dat ding, om dat te stoppen. En nu, wij vinden het jammer dat het zou stoppen in ieder geval. Maar wij waren ook geïnteresseerd om daar eens de rapportering van te zien. Het is zo dat dat is een basisopleiding, waarbij je dan ook nog iedere keer als er een nieuw soort dreiging optreedt, waar de gebruikers geïnformeerd worden over die nieuwe dreiging, maar waar je eigenlijk ook als gemeente een soort risicoscore krijgt per afdeling, zelfs individueel, want er worden fake berichten gestuurd, e-mails gestuurd naar mensen. En als je bijvoorbeeld zou zien dat een individu daar keer op keer op klikt, iedereen kan in een moment van onoplettendheid of verstrooidheid wel een keer eraan hangen. Maar bon, moest het zijn dat in een bepaalde afdeling dat heel veel gebeurt, dan kan je daar door extra opleiding op ingrijpen. Dus dat is een beetje het voordeel van die opleiding, die nu ongeveer 3 jaar bezig is. Dus dat je mensen bepaalde skills bijbrengt, dat je ze eigenlijk permanent sensibiliseert om aandachtig te zijn en om niet op rare dingen te klikken. Het zijn soms ook geen rare dingen, dus ze worden steeds inventiever. Dus eigenlijk een beetje tweeledig. Dus enerzijds vinden we het zeer jammer dat dit zou stopgezet worden. Ik heb gehoord dat de kost verhoogd is, maar bon, recente offertes lijkt mij dat neer te komen voordelig voor een 180 personen op €3.240 per jaar, wat mij een zeer betaalbaar initiatief lijkt, zeker gezien de kwaliteit. Die applicatie heeft een rating van 4,7 op 5, dus heel sterk. 450 artikels content. En ook het feit dat je als deelnemer iedere keer wordt uitgedaagd om een bepaald certificaat te halen, dat dan voor een bepaalde tijd geldig blijft, zorgt er ook voor dat mensen... Dus enerzijds vinden we het zeer jammer dat het gestopt wordt. Anderzijds zullen we graag een keer weten, want we zijn daar nu 3 jaar mee bezig, met alle werknemers van de gemeente, vermoed ik, alle gemeenteraadsleden, iedereen die een deerlijk e-mailadres heeft en die dus op de server komt, van wat is de deelnamegraad daarvan, wat is het succes daarvan. Dus dat was eigenlijk de tweede vraag.
Liefst de wetten?
Ja. Dus misschien een keer inpikken op de prijs. Het is zo dat wij de laatste 3 jaar daar inderdaad een licentiekost hadden van ongeveer €2.000 per jaar voor zoiets. Ik ben enorm voorstander van het platform en dat is, we hebben daar alle belang bij om daar onze mensen in te trainen. Dus dan dat buiten kijf staat om dat hier ter discussie te zetten. Hè, want dat is enorm belangrijk om te sensibiliseren, zeker als gemeente is dat enorm belangrijk. Maar het is wel zo, als we de laatste 3 jaar met een licentiekost van ongeveer €2.000 zaten, was de eerste offerte in mei een verhoging van de prijs naar een kleine €7.000. Dat was de eerste offerte dat wij gekregen hadden. Omdat in der tijd waren er nieuwe prijzen, waren er inderdaad heel scherpe prijzen, enerzijds. En ten tweede, met nu de prijsverhoging vanuit Fisht zelf, vanuit het bedrijf, hebben zij die verhoging voor iedereen doorgespeeld. Wij zijn dan in onderhandeling gegaan uiteraard, hè, omdat die kleine €7.000, dat is de prijs meer dan maal 3, is eigenlijk veel te veel. Dat is niet te verantwoorden om ook dezelfde oplossing te hebben. Hè. Het is wel een heel goede oplossing, zeker met die trainingen erbij, met de scores dat je kan bijhouden, met de medewerkers die sensibiliseerd worden, het volledige pakket eigenlijk. Maar we zijn nog in onderhandeling om te gaan kijken naar die prijszetting. Nu zitten we daar mogelijk met een offerte waarbij dat we zouden committen op een 3 jaar. En dan eigenlijk gaan vastzetten van de prijs zodanig dat een stuk voordeliger uitkomt. Maar dan nog zitten we op een €3.700 per jaar. Dus los van de prijs is dat zeker een belangrijk iets om niet zomaar nog goed te keuren. Het is zo dat wij wel het managementportaal is niet verwijderd geweest. Dat bleef nog actief achterliggend. Dus de score van u, Philippe, zit er nog altijd in. Die is bevroren. Maar het is wel zo dat de licenties op zich voor de gebruikers stopgezet geweest zijn. Dus de data die erin zit, de analyse die kan gemaakt worden, die is zeker nog ter beschikking. Ik wil die gerust ook nog een keer doorsturen. Maar het is wel zo dat er daar inderdaad wel persoonsgevoelige informatie bij staan. In het kader van privacy kunnen we dat niet zomaar. Maar als we dat anonimiseren, kunnen we daar inderdaad wel de rapporten van trekken of bezorgen. Wat we ook wel zagen in die 3 jaar is, en wij zitten met een 180-tal medewerkers, dat we ook medewerkers hebben die daar eigenlijk niet wilden aan meedoen. We hebben van in het begin hebben we daar niemand in verplicht. De vorige legislatuur is daar ook niemand in verplicht geweest. Het is wel de bedoeling geweest om iedereen daar mee in te krijgen, omdat het belang er ook van bestaat. En er wordt ook wel gesproken daarover, er worden trainingen gevolgd. Sommigen volgen het op een andere manier of hebben ook andere security awareness training die ze op een andere manier binnenkrijgen. Dus ik denk dat het belang ervan hier geen issue is, maar dat we wel naar de prijs moeten kijken. Onze DPO, dus de informatieveiligheidscel, daar zitten wij ook tezamen met een IT-dienst. En daar zijn de DPO zelf van, een ander portaal is misschien ook een keer goed om een keer af te wisselen. Omdat bepaalde type trainingen en bepaalde phishing simulaties een beetje hetzelfde worden. Dus er zijn ook andere oplossingen in de markt, bijvoorbeeld een kept out, die ongeveer voor een kleine €2000 terug die simulaties kan voorzien aan onze medewerkers. Dus ik denk dat we hier echt wel de afweging moeten maken om enerzijds een keer een afwisseling te hebben in het portaal en anderzijds zeker prijsbewust nog onze medewerkers te blijven sensibiliseren.
Oké, dank u.
Ja. Nu, dat is voor gelijk welke organisatie is dat een van de grootste risico's op schade. Dus dat medewerkers per ongeluk, absoluut niet met de bedoeling, maar ergens iets doen wat grote schade teweeg brengt. Een app van 7000, zelfs de prijs van €7000 per jaar voor 200 deelnemers, neem het van mij aan, dat is een zeer goede prijs voor de kwaliteit in ieder geval die dit platform biedt. Ter vergelijking wil ik misschien een keer zeggen, voor ons deerlijkbon, dat platform waarop onze deerlijkbon op draait, daar betalen we ieder jaar €13000 voor. Dus, en dat gaat dan over een deerlijkbon die belangrijk is, maar dit gaat over de bescherming van de organisatie, van onze data. Dus ik denk dat die investering zeker mag in overweging genomen worden, als dat een ander platform is dat even goed performantie heeft, geen enkel probleem. Ik zou trouwens ook aanraden om dat deelnemen aan zo'n traject, om dat niet negocieerbaar te maken. Dat is gewoon, het is niet verantwoord dat mensen zich daar niet over informeren. Het is niet verantwoord dat organisaties dit vrijblijvend laten voor hun werknemers.
De voorbije jaren is dat alleszins niet verplicht geweest.
Nee, maar dat zou denk ik een goede zaak zijn dat mensen dat moeten doen. Omdat het is risicobeheersing. Waar we het er niet over had vandaag, maar dat zou daar ook horen in te staan. Wat is het risico dat mensen zo'n fout maken? En je kan dus per afdeling, je kan individueel, kan je die risico's inschatten. Je krijgt daar een score voor. Dus je kan daar dan ook mee aan de slag om dat te remediëren. Dus ik zou daar zeker proberen op te volgen.
Oké, ik zou dat punt wel afronden. Ik denk dat we anders nog verder kunnen blijven over praten. Jan Verijn.
Ik heb twee kleine vragen. Een eerste vraag is nog een keer terugkerend, Lies, op de afvaltoestand. Ik vroeg mij gewoon af of de diensten die u geschetst heeft ook gelden voor KMO's. Kunnen KMO's gebruik maken van die diensten?
Het is zo dat het is eigenlijk vergelijkbaar bedrijfsafval. Dus in principe, wat is eigenlijk de opzet? In de praktijk gebeurt dat op vandaag nog niet zo strikt, maar dat de restafvalcijfers heel strikt uit elkaar kunnen houden. Wat komt er nu van huishouden en wat komt er nu van bedrijf? En de cijfers die wij op vandaag hebben, daar is er inderdaad heel veel een mengeling van de twee. In principe is de bedoeling dat die los van elkaar gezet worden. KMO's hebben bijvoorbeeld een afspraak of een contract met een privéophaler, waarbij dat alles, gooi maar alles tezamen, en dat mag nog en dat is gemakkelijk. Maar ook daar zullen er striktere maatregelen volgen en eigenlijk ook wel controles. Want ook vanuit IMOG en andere intercommunales wordt er meer strikter toegezien om ook daar wat handhaving te gaan doen. Dus dat ook KMO's goed omgaan met het restafval, gesplitst gaan recycleren en het gescheiden afval aanbieden aan de ophaler. Maar in principe op vandaag wordt dat nog veel te weinig gedaan. Het is wel zo natuurlijk een kleine zelfstandige die op vandaag een klein containerje staan heeft. Zelfs die persoon zou eigenlijk moeten zijn huishoudelijk afval apart aanbieden. Omdat dat ook in de kader van de cijfers apart moet gehouden kunnen worden. Dus als je een kleine zelfstandige bent, dan heb je eigenlijk je restafvalcijfer van je huishouden. En anderzijds heb je je bedrijfsafval.
Oké.
Okay. Voor de tweede vraag heb ik mijn krant meegebracht, namelijk de standaard van dit weekend. Israël heeft dat waarschijnlijk gezien ook. Er is een onderzoek gebeurd, een burgeronderzoek naar de kwaliteit van het water. Zo'n 5.000 à 6.000 monsters zijn daarvoor genomen in Vlaanderen. De titel is gunstig, namelijk burgeronderzoek geeft zwemmers hoop. Maar niet zo in deerlijk, want een van de staalnamepunten duidde aan dat er een grote hoeveelheid Escherichia coli werd ingevonden. Dat is eigenlijk de bacterie die je terugvindt in stoelgang. Dus dat daar inderdaad toiletten worden opgeloosd, namelijk op een plaats waar dat eigenlijk niet zou mogen. De buurt van de Les Doddelaan, waar er een nieuwe wijk is, die is opgeleverd.
Een meetpunt.
Wat zeg je?
Was de meetpunt dan ze...
Ja. Maar ik weet niet of dat een... Het is geen officieel meetpunt geweest. Hè. Dat is in de gracht dat daar een monster is genomen. Ik vroeg mij gewoon af welke initiatieven de gemeente zal nemen om deze situatie te keren. En ja, vooral in het kader van de onderwaterzetting die nakende is van het gebied, is dat ergens... Die heeft het toch wel ergens belang.
Ja.
Lies de wet, hè.
Inderdaad, we hebben er al een keer kort over gesproken, ja. Waarvoor dank Jan. En het is zo dat we inderdaad met bepaalde lozingen zitten die op vandaag nog altijd gebeuren in kleine beken, grachten. Bepaalde huizen zijn nog altijd niet volledig aangesloten. We zitten wel met een rioleringsgraad van 95% in Deerlijk, dus dat is wel boven het Vlaams gemiddelde. Maar dat is nog altijd 5% te weinig om het volledig spek en span te hebben. Wat er wel is dat we in Deerlijk, als we vergunningen gaan verlenen, en we merken dat daar nog geen aansluiting voorzien is of nog een onvoldoende voorzien is, dat daar wel een IBA wordt opgelegd. Hè, zodanig dat ze op hun eigen terrein hun afvalwater kunnen voorzien. Dus op dat vlak naar vergunningen toe wordt dat wel opgelegd, die IBA. Anderzijds is het ook wel zo, misschien wel de context geven van... De testen die gebeurd zijn, in Deerlijk is dat op 8 plaatsen geweest, waaronder 4 die goed scoren en 4 die zeer slecht scoren. Als we gaan kijken in welke regio dat die stalen genomen zijn, of in welke zone dat die genomen zijn, dan zie je ook met die rioleringsgraad dat met elkaar spreekt natuurlijk. En daar worden er ook wel nog werken gedaan. Ik denk, de Wafelstraat is, ik weet niet wanneer dat op de planning staat, maar dat zal daar zeker ook wel te goede komen aan het afvalwater die dus de streek van aan de Les Doddelaan, aan de op- en afrittensysteem, waar dat er daar ook een meting was met een zeer slechte waterkwaliteit. Het is ook wel zo, de meting die gebeurd is, hetgene dat ze controleren, is echt wel op zwemkwaliteit. Dus dat wil zeggen dat we daar niet kunnen in zwemmen. Als ik hoor dat we in de grote rivieren daar vrij goed scoren in Vlaanderen, maar dat vooral de kleine grachten en beken daar zitten, dan hebben we daar nog wel wat uitdagingen in Vlaanderen om daar zoveel mogelijk huishoudens ook op het rioleringsnetwerk te krijgen.
Ja, maar dat is natuurlijk allemaal de theorie en dat klopt inderdaad. Hè. Maar het punt waar ik het specifiek over heb, is een punt dat eigenlijk naar ons vermoeden eigenlijk komt uit de nieuwe wijk van de Les Doddelaan en dergelijke. Dus in principe is daar een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig. En een gescheiden rioleringsstelsel wil zeggen dat het afvalwater netjes naar een riolering loopt en naar een waterzuiveringsinstallatie loopt en niet met het regenwater mee in de gracht terechtkomt. Dus ja, het doet vermoeden dat daar ergens een fout in zit of dat daar een verkeerde aansluiting is gebeurd. Kan de gemeente daar een initiatief nemen in de vorm van, dus noods eerst nog een extra analyse, inderdaad, om dat te bevestigen. En dan gevolgd door een initiatief van het opzoeken van dat lek en het herstellen van dat lek.
Het is ook wel zo dat de metingen gebeurd zijn op de data waar dat echt een droge periode was. Dus dat heeft ook wel al
ja, ik weet het, maar dat verhoogt dan natuurlijk. Maar de aanwezigheid van Escherichia coli wijst gewoon op de aanwezigheid van huishoudelijke afval.
Jotheid had zal misschien een antwoord geven.
Het is natuurlijk wel zo, Jan, u weet ook, dat bij iedere aansluiting op het rioleringsnet, dat daar ook controles voor gebeuren. Dat moet gewoon bij de oplevering ook zitten. Dus, ofwel zit er ergens nog een fout onder de baan in het hoofdnet, ofwel is daar een keuring mis gebeurd, maar we gaan ervan uit dat die keuringen toch correct gebeuren. Ja. Of ligt de fout nog verder? Ja. Want alles is minimum naar de dienst. Nee.
De buren hebben ook klachten van regelmatig geurhinder. Ja. En aanvankelijk hebben we daarop gereageerd in de zin van dat kan niet zijn, want het is een nieuwe riolering. En dat normaal gezien is daar nog niks kapot aan. Maar nu dat dat ook bevestigd wordt door dit onderzoek, lijkt het mij dat de gemeente misschien wel best een keer vooral eens een keer checkt of dat er inderdaad geen fout gebeurd is.
Oké, okay. We zullen het doorgeven naar onze rioolbeheerder, Rioolpact.
Dank u wel.
Ik zie dat genoteerd is. Oké, dank u. Lucas?
Dank u, voorzitter. Ik had ook nog twee vraagjes. Enerzijds voor schepen Marleen Prat. Momenteel is er heel wat in de actualiteit rond de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. En ik vroeg mij af wat de impact van daarvan voor Deerlijk zal zijn.
Inderdaad, het is momenteel heel actueel, dus ik had een beetje die vraag verwacht. Het is zo dat wij al een eerste cijfer kregen uit het kabinet van de minister voor Deerlijk. En dat ging rond 16 werklozen die gingen uit hun werkloosheidsuitkering verliezen. Volgens hen ging dat betekenen voor Deerlijk 5 à 6 personen. Maar omdat zij vooral rekenen op een derde gaan naar het OCMW gaan om leefloon, een derde gaan werken en een derde gaan niks doen. Maar daarin is hun er een beetje mispakt, want de 55-plussers vallen onder een voorwaarde. Vooral omdat ze ook maar 30 jaar gewerkt hebben. En de nieuwe cijfers die we nu teruggekregen hebben, zijn 52. Natuurlijk een ander getal. Het is wel zo dat ze gaan gefaseerd te werk gaan. Dus vanaf volgend jaar januari zullen ze starten. En men rekent tot in 27 juni. 27 juni of juli. Vandaar die 52. Dat gaat natuurlijk een grote impact hebben ook bij ons. Wij stellen ons daar ook heel veel vragen van. Of rond tenminste. Van gaan we dat aankunnen? Wat met de financiële middelen? Ons personeel? Gaan ze ook allemaal instromen? Of gaan ze terug? Of rekenen ze terug op een derde? Dus in feite, voor ons is het ook koffiedik kijken. Momenteel stellen wij ons daar heel veel vragen voor. Maar één ding is ook wel zeker, dat onze dienst is nu, valt alles heel goed op. En het is zo, als er meer duidelijkheid gaat zijn, gaan we een plan opmaken. Zodat dan die nieuwe maatregelen optimaal kunnen opgevangen worden. Ja.
Dank u wel.
Een beetje een goede uitleg voor uw vraag.
Ja, en ook blij om te horen dat het opgevolgd wordt door de dienst.
Ja.
En dan een tweede vraag. Op 28 mei werd er door Chris de Klerk een actuele vraag gesteld in het Vlaams parlement rond de oprichting van lokale vrijwilligerskorpsen. Ik vind dat persoonlijk een goed idee, gezien de financiering vanuit Vlaanderen gebeurt en omdat er een nauwe samenwerking zal zijn met het Rode Kruis voor de opleiding van de vrijwilligers. En ik had daarvoor de korte vraag wat de mening is van de burgemeester en het college om dit op te richten.
Wel, het grappige is, ik heb gisteren of eergisteren een overlegging gepland voor volgende week met de mensen van het Rode Kruis, want Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd van, je mocht dat als gemeente oprichten, maar moet ervoor samenwerken met het Rode Kruis. Op zich ben ik er ook niet op tegen. Ik denk helpende handen bij rampen, zandzakjes vullen, verdelen, bij evacuaties, tafels, stoelen klaarzetten. Ik heb er op zich, zie ik er wel het nut van in. De vraag is alleen die omkadering en dat financiële. Ja, hoe ver gaat dat allemaal reiken? Wat verwacht men? Wat verwacht men van het Rode Kruis hier in Deerlijk? Dus wij zitten daarvoor samen met de mensen en ook met onze noodplanningscoördinator. En daarboven, wij hebben eigenlijk al het psychosociaal hulpverleningsnetwerk in Deerlijk. Dat is eerder dan psychosociaal, dat er ondersteuning wordt geboden bij rampen. De vraag is ook, hoe gaan wij dat allemaal integreren? Want we moeten gewoon opletten, dan moet geen dingen dubbel gaan doen. Dus ik denk dat het van belang is dat we daar eerst een keer goed kijken. Wat zijn nu de modaliteiten? En indien dat desgevallend voor ons echt een meerwaarde kan zijn, dan werk ik daar zeker van dat wij er ook op zullen instappen. Maar meer info zal nog ongetwijfeld volgen.
Dank u.
Sophie, Mespruiven.
Dank u, voorzitter. Ik had ook nog een vraagje over water. Er is een tijdje een probleem geweest in Sint-Lodewijk dat er te weinig druk was op het leidingwater. Dat zou nu beter zijn, maar in de Stationsstraat hebben we nu de hoogte van de Haverbeek een beetje te veel druk, denk ik. Ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft. Mocht het zo zijn, zou ik graag weten hoe dat het lange termijn kan opgelost worden.
Schepen niet altijd had.
Dank u, voorzitter. Dat heeft deels met elkaar te maken. Dus er was natuurlijk, zoals u zelf zegt, een probleem met de waterdruk. Men heeft ingrepen gedaan vanuit Vecht en vanuit Zweevaan om de druk te verbeteren. Dat zou nu verbeterd zijn. Maar men moet nog aanpassingswerken doen aan het waternet van in Sint-Lodewijk tot aan de N36 via de Stationsstraat. Daarmee gepaard gaande zal men ook het lek ter hoogte van de Haverbeek herstellen. De impact van de werken is redelijk groot. En men wil dit combineren met de aanleg van de uitbreiding. En dat zou gebeuren vanaf de tweede helft van augustus. Ja.
Dankjewel.
Dat is een primeur. Mm-hmm. Ja. Dat is een primeur, dat je het weet nu.
Ja, het is omdat je veel commentaar kreeg. Er is watertekort en het loopt daarover straat. Ondertussen is fietspad al een beetje verzakt en zo.
Nog iemand vragen? Filip Terijn. Ja.
De voorzitter hoort mij niet goed en je ziet mij precies ook niet goed zitten. Ik weet niet. voorzitter, ik zou eigenlijk de vraag kunnen staan, hoe zit dat met het meerjarenplan? Ik weet dat je er goed mee bezig bent. Hey, dus voor ons is dat nog een beetje koffiedik kijken, wat er allemaal zal instaan. Hey. Maar ik heb afgelopen weken twee opmerkingen gekregen over zaken die in alle programma's stonden. Ik zou dat wel even bekijken of hier meedelen. In alle programma's stond wel het aanpakken van de wijkpleintjes en onderhouden van de speeltoestellen. Ik heb een melding gekregen van iemand uit de Sint-Pieters-Abdijstraat dat er daar een sommers gaat die al een tijdje defect is. Of het is te zeggen dat er daar geen... er is plaats voor twee sommers, maar het is er blijkbaar maar één die werkt. De andere is verdwenen blijkbaar. Blijkbaar is er al een melding gedaan, maar is er op dit moment nog niet veel aan veranderd. En ten tweede, we hebben hier gezien in de hoek van de Nederklerkstraat en de Schoolstraat staan er een aantal panden leeg. Goed, de gemeente kan daar op zich niet veel aan doen, maar toch wel de melding gekregen dat we toch moeten zorgen dat die panden niet leeg blijven of toch vermijden dat er leegstand staat in het centrum. En dat er dat toch wel moet actie ondernomen worden, zijn de startende ondernemers die moeten gesteund worden. Uiteraard het ondernemersloket, publiciteit maken voor die mensen vanuit de gemeente en eventueel vermindering van retributie. Dat waren toch wel puntjes dat ik hier nog een keer wil meegeven om dat zeker verder te bekijken.
Burgemeester? Ik denk het wijkspeelpleintje, dat is een melding die gaat moeten bekeken worden. Ik denk dat ze genoteerd staat en dat wij gaan kijken wat de mogelijkheden daar zijn om dat te herstellen. Of ja, als het verdwenen is, zal er niet veel herstel meer aan zijn. Zal het dan kijken zijn voor een nieuwe schommel waarschijnlijk. En dan het tweede, ja, uiteraard, ik denk dat wij er inderdaad allemaal, alle partijen, over gesproken hebben en gezegd van, allee, levendige handelskernen, dat is voor ons belangrijk. En ook in het meerjarenplan gaan wij daar aandacht voor hebben. Dus er gaan moeten bepaalde flankerende maatregelen genomen worden om... we willen niet dat onze handelskern leegloopt. Het is wel ook zo dat, dat wij in Deerlijk gelukkig een stukje onder het gemiddelde zitten ook. In andere steden speelt de problematiek soms wat meer, of in andere gemeenten. Maar we moeten toch vermijden dat het ook bij ons zo wordt. Dus wij gaan daar zeker ook in meerjarenplan denkoefening ook kijken wat dat wij daar rond op economisch vlak kunnen betekenen.
Ik ben benieuwd alleszins naar het meerjarenplan. Hè. Goed. Een andere vraag is de mensen vanuit de gemeente. Heel veel mensen hebben dus een mailtje gekregen omtrent de vrije tijdsbrochure Hoesten. Mensen kunnen kiezen oftewel digitaal krijgen ofwel de geprinte versie. Mijn vraag is ook, mensen die niet reageren op die mail of die gewoon de mail niet gekregen hebben, die zullen dan automatisch de geprinte versie krijgen, veronderstel ik.
Wie is de wette? Ja. Ik denk dat we eerst de resultaten, hetgene die binnenkomt, een keer moeten bekijken hoeveel dat er binnenkomt van antwoorden. Maar het is niet per se dat ze nog de gedrukte versie zullen krijgen en eigenlijk omgekeerd. Het zou ook meegenomen worden in het meerjarenplan. Dat is ook nog een keuze die moet gemaakt worden in hoeverre dat we al dan niet het gedrukt werk, drukwerk nog allemaal in volle getallen laten drukken en als we dat ook nog allemaal met de post gaan laten bedelen. Dus voor hetzelfde geld zijn er ook opties dat we zeggen van kijk, wij voorzien wel die Hoesten 8540, we voorzien ook gedrukte exemplaren, maar we gaan ze niet meer huis aan huis leveren. En we kiezen ervoor bijvoorbeeld voor dat ze kunnen afgehaald worden of meegenomen worden van aan het gemeentehuis of van aan de buurthuizen of van bij Diefte. Dus dat zijn nog keuzes die zeker moeten gemaakt worden, maar waarbij dat de bevraging nu al lopende is en ter voorbereiding.
Ja, ik ben ervan overtuigd dat heel wat mensen niet gaan reageren op die mail. En bejaarde mensen, oudere mensen, die gaan daar niet op reageren. Hè.
De bevraging is inderdaad digitaal, hè. Dus de niet-digitale mens gaat niet antwoorden. Hè.
Het staat ook wel in het boekje, hè. Het staat ook wel in het tijdschrift, hè.
Oké.
Okay. Maar goed, ja, laat ons zeggen dat de mensen die het niet digitaal ontvangen, die de mogelijkheid krijgen om het toch een geprinte versie te krijgen. Hè. Is dat niet met de post, dat moet op een andere manier gebeuren, maar ze gaan toch, oudere mensen gaan dat niet onmiddellijk ook achterkomen. En zo. Okay.
En denk ook niet dat er discussies staan voor de Hallo 8540, dus voor het algemeen infoblad niet, maar het is meer de specifiek gerichte drukwerk, hè. Bijvoorbeeld die Hoesten 8540. Maar ik zeg, er is daar zeker nog niks in beslist. En anderzijds is het ook zo dat de vraag gesteld geweest is in het gedrukt exemplaar, zodanig dat iedereen die vraag wel gezien heeft.
Ja, dus, okay.
Als ze het lezen.
Okay. Als ze het niet lezen, dan zegt dan ook al iets.
Ja. Nog iets?
Ja, ik heb nog eentje. Ik wil een keer kijken naar de volgende gemeenteraad. Die staat te plannen op 10 juli. Dat is de vooravond van de officiële Vlaamse feestdag. Er is geen 11 juli comité in Deerlijk, wat heel spijtig is. Er is ook geen officiële Deerlijkse 11 juli viering. Maar dat wil ervoor niet zeggen dat er in de omringende steden of gemeenten geen 11 juli viering is op die een dag. Dus ik vind eigenlijk eerlijk gezegd een beetje de timing van de gemeenteraad een beetje jammer dat dat op de voorraad is van de Vlaamse feestdag. Het had ook eventueel een weekje ervoor kunnen zijn. Ik begrijp dat bij vorige jaren was er in mei een gemeenteraad en in juni niet. Hè? Dus komt hij een beetje vroeger. Maar ik vind het wel een beetje spijtig dat er daar geen rekening is mee gehouden, eerlijk gezegd.
We hebben daar alleszins niet expres om gedaan, Filip. Dus ik kan nu dat zeggen. We hebben dat niet gedaan om het wijs in de zak te zijn. Maar de opmerking staat genoteerd. We hopen dat we toch op 11 juli een beetje kunnen vieren dan.
Ja, maar iedereen weet dat, 10 juli, iedereen weet dat, dat het dan de voorhanders van de Vlaamse feestdag is.
Maar we zullen dubbel vieren op 11 juli.
Oké, bij deze dus, iedereen weet, 10 juli de volgende gemeenteraad van het publiek. Zijn er nog vragen van iemand? Jan?
De Vechte Steeuwen, de vrachtwagensluis, blijft die behouden of niet? Ter hoogte van oké, daar.
Maar dat is niet echt een vrachtwagensluis, maar meer voor de voor het ontmoeten en wel, voor de snelheid. Voorlopig blijft die behouden, maar we zijn een alternatief aan het bekijken.
Want er gebeuren daar rare dingen. Mensen die van de keek komen van de parking, zijn vrachtwagens die altijd doorrijden. En wat doen die man? Ze draaien naar de A5 of zelfs op de parking van de oké.
Klopt.
Best wel een algevaarlijke situatie.
Veel heeft te maken met de mentaliteit van de chauffeur.
Maar er zijn veel mensen die te laat zien, ook chauffeurs, die zeggen wat voert, ik rijd door en ik
als zie ruimte. Als je al 5 verbodsborden gepasseerd zijn.
Jo, je kent het.
Ja, ik weet het, maar ze passeren al 5 verbodsborden eerder dan ze.
Is er een ander plan op, of iets anders?
We zijn zaken aan het bekijken, ja.
Dus nu is het een beetje de ringbaan toeschuiven toe. Je kunt dat altijd via de taal aan of via...
Of de straat afsluiten.
Dat kun je niet doen. Maar dat is een doorn in het hoofd van...
Maar ik zeg, alles heeft te maken met de mentaliteit, hè, ja. We kunnen nog 5 verbodsborden bijplaatsen.
Dat leeft onder de bevolking van, kijk Jan, vraag dan ik, dus bij deze...
Heb je dat gevraagd? Hebt u de taak volbracht?
Ja. Oké. Zo moet dat.
Dank u. Ik kijk nog een keer rond, want er vragen zijn. Ja, maar dan te rondkijken, ja. Filip, nog een keer, ja.
Ah, wel, ik heb alleen nog maar schriftelijke vragen gehad. Ik had nog een vraagje. We hebben in januari contract getekend met Vlaskracht Bovan, dat wij hen ieder jaar geld gaan terugstorten voor de helft van hun groene stoomcertificaten die ze niet meer krijgen. Mijn vraag is de factuur... Al binnen, dat was voor 2024, met terugwerkende kracht. Weten we nu al hoeveel we gaan betalen?
Schepen van Financiën? Nee? Micro? Ja.
Wel, dus Vlaskracht Bovon, we hebben een contractwijziging gedaan in januari, waarbij we hebben beloofd dat we hen ieder jaar een bedrag gaan betalen. We weten nog niet welk bedrag. Namelijk de helft van hun groene stroomcertificaten die ze vroeger kregen van de Vlaamse overheid en die ze nu niet meer krijgen. En mijn vraag is, dat was met terugwerkende kracht van 1 januari 2024. Dus ik vermoed dat het bedrag voor 2024 al bekend en gefactureerd is. En mijn vraag is, hoeveel hebben we nu betaald?
Ik had ik erop vragen, maar tot nu toe heb ik daar geen weet van. Ik wil eerlijk zeggen wat het bedrag is. Nee.
Ja. En dan nog een opvolgingsvraagje. Is het OCMW nu al een dienstenchec-onderneming?
De erkenningscommissie is samengekomen halverwege mei. Dus dat was later dan, een heel stuk later zelfs dan verwacht. Dus ze hadden zichzelf ontbonden naar aanleiding van blijkbaar de Vlaamse verkiezing geweest, het jaar ervoor. Dat moest opnieuw opgericht worden. Maar dus zij zijn ondertussen samengekomen halverwege mei. En in tegenstelling tot uw inschatting zijn wij toch erkend geweest als dienstencheckonderneming. En de brief is ook gisteren toegekomen vanuit het kabinet van de minister, ondertekend door het ministerie.
Oké, prima. Dank u.
Goed, dan sluit ik de zitting. Ik denk dat voor burgemeester Louis van der Beken nog een mededeling.
Ja. Het is zo dat wij eigenlijk beslist hebben dat wij na de zitting van, de zitting vanaf nu van de gemeenteraad, dat wij eigenlijk de bar zullen sluiten 1 uur na het einde van de zitting. Dat heeft niets te maken met de barverantwoordelijke, want wij zijn zeer tevreden van hem. Dat heeft ook niets te maken met het feit dat wij niet graag nababbelen, maar eigenlijk wel met vooral ook als een positief voorstel hier een beetje poneren, waarbij dat wij ook allemaal nog een keer de kans dan krijgen om misschien de lokale horeca te steunen. Dus het is vooral een heel positief voorstel. Dus moesten we er een klein beetje rekening mee kunnen houden, dan zou ons dat heel erg plezieren. Maar natuurlijk, we gaan ook niet timen op 5 minuten. Allee, we gaan ook niet met de loop erin zitten. En als je 1 minuut te laat bent, dat je daarvoor beboet gaat worden. Maar bij deze, dus kijk, voilà, ik denk dat de bar kan geopend worden.
En misschien best geen flesjes laten vallen.